Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Geen afspraken, gewoon spelen. Dat was de gedachte van drummer Cyriel Directie en saxofonist Hans Dulfer. Samen hebben ze een album gemaakt met duetten, met gastrollen voor Henny Vrienten, Candy Dulfer en Joe Bowie. En Cyriel Directie is hier na ene. Jasper van Kuik is deze week onze nachtverteller. Hij heeft een verhaal klaar na ene. Komend uur praat ik met Hans Maarten van den Brink. Voor wie de vakantie al heeft geboekt of nog op het internet struint naar bestemmingen, is er ook al een zomerboek, zomerliteratuur. Het boek heet Ontbijtbuffet. Een bundel voor verhalen over vakantie. Er zijn zwembaden, er zijn snelwegen, Franse bakkers en Italiaanse dorpsfeesten. Maar met Van den Brink op vakantie wil maar niet echt gezellig worden. Relaties kraken in de voegen, andere levens lonken. Er is het verlangen alles achter te laten. En de vakantiebestemming wil maar niet echt tot leven komen. En op elke bladzijde schuilt er gevaar. De toeristensector heeft wel eens beter reclamedrukwerk gekregen. Hans Maarten van den Brink, geboren in 1956, schreef romans en essays. Over het water uit 1998 werd een internationaal succes. Zijn vorige roman heette Dijk, verscheen in 2016. Is inmiddels ook vertaald naar het Duits en het Frans. Verder was hij journalist, onder meer correspondent voor NRC Handelsblad in de Verenigde Staten en tijdens de Golfoorlog. En ook nog bestuurder van het Mediafonds en van de VPRO. Dat is allemaal lang geleden, want tegenwoordig is hij fulltime schrijver. Hans Maarten van den Brink, hartelijk welkom.
Dankjewel, Pieter.
Verhalen over het fenomeen vakantie. Vol herkenbare dingen. Een auto vol met spullen en kinderen. Een te lange reis. Een aankomst ergens. Het hotel niet kunnen vinden. Maar ergens worden die verhalen altijd een beetje wrang. Misschien op één of twee na.
Ja, vakantie is niet echt leuk. Je gaf een hele goede samenvatting net. Als ik er even een positieve marketingdraai aan mag geven.
Ja, natuurlijk.
Natuurlijk is dit een boek om mee te nemen met vakantie. En vakanties slagen nooit helemaal. Maar het is dan heel prettig, lijkt me, om te lezen dat het altijd erger kan.
Er is altijd iemand die een nog nadere vakantie
ja,
heeft dan
jijzelf. Ja, en dat vinden mensen toch fijn?
Ja, dat zou ik heel fijn vinden.
Ja, omdat, ja.
Om te lezen dus ja. Dat jij iemand hebt bedacht die het er nog gruwelijker van brengt.
Nou ja, gruwelijk. Er zit ook wel vrij veel ironie in, volgens mij, in deze verhalen. En af en toe zelfs bijna cabareteske wendingen. Maar ik moet wel zeggen dat de dingen die mij dierbaar zijn hierin zijn ook wel de onoplosbare en de gruwelijke. Een vader die zijn dochter kwijtraakt in een dorp waarbij blijkt dat het niet alleen heel donker is, maar dat ook volgens een lokale traditie tijdens dit feest de mannen als vrouwen verkleed gaan. Twee mannen die door hun zuster en vriendin gedwongen worden om samen een vakantie in Londen door te brengen. Maar ze willen geen relatie met elkaar. Wat gebeurt er dan? Dat soort dingen.
Vakantie is bij jou een parallel leven. Een leven dat je niet leidt, maar zou kunnen leiden. Het is eventjes wegdromen in een ander bestaan en de spiegel voor je eigen leven houden. Hoe zou het zijn als ik in dit dorp zou wonen? Hoe zou het zijn als ik zou trouwen met de bakker? Hoe zou het zijn als ik hier voor altijd bleef en nooit meer terugkeerde?
Dat is een gedachte die ik denk veel mensen zullen herkennen, die ik zeker heb. Maar daarom ook het streven in de loop van mijn leven af en toe om eens een paar jaar ergens in een andere omgeving te wonen. Ik kijk ook altijd in de vreemdste dorpen, dus ook in Peru of zo, bij de makelaars, wat het onroerend goed kost.
Dat doe ik ook altijd. Ja. Altijd even
jij
kijken,
ook, ja.
Ja, wat zou het hier kosten? En altijd denken, zou ik hier kunnen wonen? Zou dit mijn stamcafé kunnen zijn?
En als je dat dan dus een paar keer doet, ik heb dat gedaan in Madrid, in Washington, in New York, ik woon op dit moment in Berlijn, dan is dat, zeker het eerste jaar, is altijd heerlijk. Hè? Je loopt je vinden en een meer dan één leven tot je beschikking hebben. De vakantie is daar een soort
stage.
Ja, Reader's Digest, korte versie van. En het is vooral ook. Kijk, deze verhalen zijn allemaal heel verschillend. Van stijl, van toon, van onderwerp ook. Ze hebben eigenlijk alleen die zeg maar arena van de vakantie gemeen. Soms in de vorm van een eigen buitenhuis, soms in de vorm van een hotelkamer. En dat is toch de plek waar we iets op projecteren. We hopen dat het er anders is. We hopen dat we er vrijer zijn. We hopen dat we er bevrijd zijn van bepaalde dingen die we thuis hebben. Maar het is natuurlijk een cliché. Je neemt jezelf overal mee en je komt jezelf ook keihard tegen. En je partner en je kinderen ook.
En dan is die partner vaak ook mee. En dan komt tijdens de vakantie aan het licht dat de kleine haarscheurtjes die altijd al in de relatie zaten misschien inmiddels wel wat groter zijn geworden.
Of er er gebeurt iets. Of er gebeurt juist niet iets wat je gehoopt had dat zou gebeuren. Ja, dat zijn wel de motieven in deze 13 verhalen.
Het laatste verhaal is volledig autobiografisch. Autofictie.
Ja.
Een gebeurtenis uit je jeugd in de jaren 60... met de nieuwe auto van je vader, een Volvo.
Die geen nieuwe auto was, maar een tweedehands auto.
Onderweg naar Duitsland. Iedereen had er zin in. En de wagen begeeft het.
Ja. Wat er gebeurde was, het literaire tijdschrift De Gids... wat 181 jaar bestaat dit jaar... Had een jaar of 2, 3 geleden een nummer over life writing. Vroeger heette dat autobiografisch schrijven of memoires of zo... maar schrijven over je eigen leven. En toen heb ik geprobeerd een gebeurtenis die me wel altijd is bijgebleven... precies zo op te schrijven als ik dacht dat het gebeurd was. Dus zonder verfraaiingen, zonder details erbij te verzinnen... wat in alle andere verhalen wel gebeurt, want die zijn ook wel... vaak gebaseerd op een aanleiding of iets wat ik heb meegemaakt... of gehoord, maar verder vormgegeven. Maar het resultaat was iets wat toch eigenlijk leest als een kort verhaal. Dat heeft er misschien mee te maken... er is zo'n theorie, je hebt geheugenkunstenaars... mensen die heel veel dingen kunnen onthouden, die hebben trucs daarvoor. Dan doen ze bijvoorbeeld een bepaalde route door een gebouw... of door een landschap wat ze heel goed kennen... en dan op iedere plek zetten ze iets neer wat ze moesten onthouden... Ik denk dat het geheugen dat uit zichzelf ook doet. Dus je onthoudt de details van dingen... zodat het een betekenis krijgt, een verhaal wordt... een begin en een einde heeft en de rest vergeet je. En ik denk dat dat hier gebeurd is met iets wat ik in 1963 of 64 heb meegemaakt. Dus toen ik alles ging opschrijven wat ik me daarvan herinnerde... dacht ik, ja, het is gewoon een kort verhaal. Ik heb het er ook ingezet. Maar in de verantwoording staat dat dit echt is. Jij zei net dat je het heel komisch vond.
Ik vond het. Ik moest er hard op om lachen.
We gaan de clue niet weggeven.
Maar we gaan de clue niet weggeven. Maar het heeft echt een clue die ik even niet zag aankomen. Maar
voor mij is het een heel wrang verhaal.
Een plek in Duitsland die je nooit zult vergeten in ieder geval. Nee,
ik weet de naam nog. Nee, die zal ik nooit vergeten. En waar ik dus 40 jaar later in de buurt kwam en nog eens ben gaan kijken. En daar gaat het de herinnering over. Dus die heeft ook een plek in het nu. Dat kan ik best vertellen. Het waren de eerste haarscheurtjes in het huwelijk van mijn ouders.
Zo heb je dat later geïnterpreteerd?
Ja, maar die ook gesymboliseerd werd door... We hadden een Ford Cortina, een witte... waarvan ik de enige auto waarvan ik nog steeds het nummer weet... JZ7737, met een blauw skyleren bekleding. En opeens kreeg mijn vader toch... neigingen, zou ik maar zeggen. Dus die kocht een Volvo met zo'n kattenrug. En die ging... zichzelf bevrijden. Althans, dat bleek later.
Hij ging de grote jongen uithangen met zijn Volvo.
Beetje, ja. Dat hadden wij toen helemaal nog niet door. Hoor. Maar goed, zie, dit is dus zoals je geheugen werkt. Je denkt, het moet iets betekend hebben. Waarom herinner ik mij dit? En waarom herinner ik mij nog het grote witte dekbed... wat een vreemde herbergierster, de vrouw van de hoteleigenaar... over mij en mijn twee broertjes legde in dat vreemde hotel? Het is... Over het algemeen hou ik niet zo van causaliteit. Hè, dat een voortkomt uit het ander. Hè, of dat er iets in je jeugd gebeurd is en daarom ben je later zo. Zo schrijf ik niet. Ik zet dingen liever naast elkaar. En dan mag de lezer het uitvinden. Maar
ik vind het zo mooi.
Dat heb ik hier ook gedaan. Maar nu denk ik, er zijn vast in die vakantie hele andere dingen gebeurd. En die weet ik allemaal niet meer.
Je geheugen maakt er ook wat van.
Dat denk ik echt. Ja.
Je geheugen is niet betrouwbaar.
Ja.
En omdat je jezelf ook een beetje construeert uit verhalen... en er iets van maakt, ben je zelf eigenlijk ook niet wie je denkt dat je bent. Alles is fictie. Niks is waar. Maar ja, je moet het ermee doen, want een andere fictie heb je niet.
Ja, ja. En ja, dus wat dat betreft verschillen literatuur en leven... eigenlijk helemaal niet zo erg van elkaar. Niks heeft natuurlijk betekenis in wat wij doen en wat we meemaken. Maar we zijn toch wanhopig op zoek naar... ik zou bijna zeggen een bezield verband. Maar...
Ik vind het wel gaaf dat je dan zo'n enorme gebeurtenis... de scheiding van je ouders probeert overzichtelijk te krijgen voor jezelf... terug te brengen naar één moment. Het is natuurlijk niet
motorpech.
Één moment. En dan is het gewoon motorpech. Een rokende motor langs de Duitse autobaan. Hoe duidelijk wil je het hebben? Je vader kreeg spaties, kocht een Volvo... in plaats van een Ford die het nog prima deed.
Ja, maar dat zeg ik dus allemaal niet, hè?
Nee, maar dat vind
nee,
ik
nee,
niet
ja,
in
nee,
op
nee,
basis
dat klopt.
Van wat jij
ik
vertelt.
Ik denk dat het een prima interpretatie is, maar dat staat er allemaal niet zo.
Nee, gelukkig niet, nee. Zeg.
Oké. De rokende motor wel. Ja.
Je bent zelf later ook Volvo-rijder geworden.
Ja, maar daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Nou, mijn eerste auto was een Simca overigens. En ik heb van alles gehad. Mercedes, vele Citroëns. En
een Volvo.
En een Volvo, ja.
Is het ooit goed gekomen met je vader?
Nee.
Helemaal niet? Nooit? Tot op het einde?
Op zijn begrafenis heb ik een mooi woord gesproken.
Telt dat als goed maken?
Vond ik wel. Ja, want het was een bizarre begrafenis hier in Hilversum. En allerlei mensen zeiden iets. En het was eigenlijk... Bijna god, je gaat wel meteen de diepte in. Dit staat niet in het boek, hoor.
Nee, we hebben het boek verlaten.
Maar... Ja, we hebben het boek geheel verlaten. En ik was in Spanje en ik dacht, ik ga er toch naartoe.
Want je hebt overwogen om niet te gaan?
Mijn broers zijn niet gegaan. Ik wel. Nee, ik heb dat niet over. Ik dacht, dat moet ik doen. Je gaat niet moeilijkheden, in dit geval met mijn vader, ook nog over het graf heen tillen. Dus ik had mij gemeld dat ik daar iets wilde zeggen. En allerlei mensen zeiden iets. En eigenlijk zei iedereen iets negatiefs over hem. En dat is ook mode op begrafenis. Hè? Zogenaamde eerlijk zijn. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. En ik had eigenlijk wel een positief verhaal. Iets over de verloren zoon. Onbegrijpelijke parabel. Maar dat je ook verloren vaders kon hebben. En dat het.
Want je was je vader verloren. Maar het was toen toch goed.
Nee, het was niet goed. Maar je kunt ook vergeven.
En dat heb je gedaan. Je hebt het afgesloten.
Ja. En nu niet zeggen een plekje gegeven. Hè?
Nee, dat soort woorden probeer ik te vermijden.
Ik hoor het te vaak. Ja,
dat vind ik lelijk.
Ik heb er iets mee gedaan. Maar dit verhaal waar je het nu over hebt, is een heel kort verhaal eigenlijk.
En een grappig verhaal.
Ja, en dat is ook grappig. Maar kijk, echte tragische dingen zijn ook altijd grappig. Dat is bijna geen verschil. Dat staat op zichzelf wat dat betreft.
Jouw vader was psychoanalyticus.
Mhm.
In die tijd, zou ik zeggen, toch geen man van de straat?
Nee, maar hij was ook geen man van de straat.
Integendeel.
Hij was wel een arbeiderskind, zou ik maar zeggen. Maar zoals veel mensen na de oorlog wel in de... had zich ontwikkeld, had gestudeerd. Net als bijna al zijn broers en zusters. En was ook wel een bijzondere man. Een klein kereltje, praatjesmaker. Ik heb hem eigenlijk na mijn 9e jaar nauwelijks meer gezien.
Na die scheiding niet?
Nee.
En je moeder, want je moeder was Duits.
Mm-hmm.
En die heeft het toch maar gered hier.
Die heeft het uitstekend gered. Die is na de scheiding gaan studeren en is lerares geworden. Ja.
En jij stond meer aan de kant van je moeder, of moet ik het niet zo zien?
Zo mag je het wel zien, maar of dat nou echt een keuze was, kun je je afvragen.
Want die ander was er niet, dus je moet nou een ouder hebben.
Precies, ja. En je was ook wel enigszins hulpbehoevend.
In dit verhaal zijn jullie op weg naar Duitsland. Inmiddels woon jij in Duitsland.
Ja.
Dus het is voor jou wel degelijk een soort tweede vaderland.
Nou, ja. Duitsland speelt geloof ik in dit boek helemaal geen rol. Behalve in dat laatste verhaal dus.
Nee, verder is het Frankrijk, Italië, Thailand.
Spanje, Thailand, ja. Londen, Engeland. Ja, ik heb wel iets met de Duitse taal en cultuur. En het was vrij simpel, omdat mijn Nederlandse familie eigenlijk de banden verbroken waren, had ik die alleen nog maar in Duitsland. En wij hadden ook niet veel geld, dus ik heb altijd geld uit Duitsland. En we gingen niet met vakantie, behalve naar mijn oma in Duitsland. En daar heb ik hele goede herinneringen aan. Maar vooral de taal is belangrijk. Ik lees en spreek best goed Duits. En wat dat betreft is het wel een beetje thuiskomen. Het is pas overigens een half jaar dat we er wonen.
Heel kort eigenlijk.
Ja.
Maar iets wat je altijd al wilde doen.
Ja, ja, dat was echt een wens. En nu kwam het toeval dat mijn twee jongste kinderen eindexamen deden. En helemaal niet een ontzettende behoefte hadden om mij dan ook iedere dag om zich heen te hebben. Integendeel. Maar ook op reis gingen en zo. En mijn vrouw een prachtige baan kreeg aangeboden in Duitsland. Hup.
En je bent fulltime schrijver sinds het fonds waarvan je de baas was er niet meer is. Dus ja. Dat is ook een natuurlijke keuze. Dus eigenlijk alles wat je altijd al wilde,
wat
doe
je met natuurlijke keuze?
Nou ja, dat was op je pad.
Daar was ik niet blij mee. Want ik vond het wel jammer dat het werd opgegeven. Maar goed, dat was een bezuinigingsbesluit van het kabinet. Ja, ik kon niks aan doen. Maar ook voor medewerkers naar. Dus dat was niet fijn. En Ja, het is natuurlijk altijd be careful what you wish for. Het is helemaal niet zo makkelijk om schrijver te zijn, hoor. Toen ik een baan had, alleen maar in de vakantie schreef, droomde ik van die vrijheid. Maar vrijheid is een zwaar overschat begrip. Is ook in zijn algemeenheid. Hè. Een beetje beperking is eigenlijk veel beter voor de creativiteit. Dus ik word nu wel gedwongen. Ik schrijf ook wel. Maar dit is een rare periode met het vorige boek. Roman Dijk is nu net uit in Frankrijk en Duitsland. En dan moet je allemaal dingen doen op podia en in boekhandels. En dan denk ik, dat is geen echt werk. En dit is nu hieruit. En ook zijn al wat verhalen in het Duits vertaald. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik aan het doen ben.
Op dus dit moment?
Ja. Niet aan het schrijven. Ik zit hier. Heel gezellig overigens.
Nou ja, dus dat hoort erbij. Ook dat is schrijverschap. Dat gaat maar voor een gedeelte echt over het schrijven van boeken. Voor een groot deel
van de tijd schrijf je niet.
Over andere dingen gaat het. Maar het is mooi dat je tot een soort verwezenlijking komt. Van dingen die je altijd zei ooit te zullen gaan doen.
Wat een fijne positieve opmerking. Nee, zo was ik er helemaal niet bezig over
te denken. Je was aan het tobben.
Ja. Maar ik ben vrij tobberig van aard. Dus dat komt altijd wel bij tijd en wijle weer op. Ik ga hier straks opgetogen vandaan. Gekkigheid voor een deel en voor een deel ook niet. Ik ben heel blij dat het boek er is.
Wat verweet je vader in essentie?
Mijn vader?
Ja. Want je zei hij kreeg een beetje neigingen. Hij maakte zichzelf wat groter. Maar wat was het verwijt?
Ja, hij heeft dat evolueert. Ik denk dat ik hem helemaal niks meer verwijt eigenlijk. Nou, misschien nog één ding. Hij had iets beter zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zijn kinderen. Maar dat was ook een beetje de tijd, de jaren 60. Allerlei mensen gingen zichzelf van alles bevrijden. In de eerste plaats van wat anderen vonden dat hun verantwoordelijkheid was. Dat deed hij ook. Het was een katholieke jongen, fanatieke katholiek. En dat slaat dan helemaal om. Dat is iets waar ik helemaal niks mee heb, plotselinge bekeringen. Dus ik ben wat dat betreft wat gelijkmatiger. Misschien ook door dat slechte voorbeeld. Ik vond dat hij iets te veel met zichzelf bezig was.
Heb je het zelf beter gedaan?
ja, in dit opzicht wel.
Ja. Je hebt geen losse eindjes, niks achtergelaten.
Ik ben ook in mijn tweede huwelijk bezig, maar ik heb wel voor mijn kinderen gezorgd. En een goede band met ze, dat durf ik wel te zeggen. Kijk, is wel iedere ouder doet per definitie van alles verkeerd. Maar op dit vlak heb ik in ieder geval
het beter gedaan.
Ja, ik wil eigenlijk die vergelijking helemaal niet aan. Mijn best gedaan.
Je noemt jezelf ook wel een katholieke jongen.
Ja.
In welke zin vind je jezelf een katholiek?
Nou ja, dat ik eigenlijk aan die katholieke jeugd geen slechte herinneringen heb. Eigenlijk alleen maar mooie. Ik vond het ook wel troostrijk. En dus ook nooit ermee heb gebroken. Ik bedoel, ik ga niet iedere week naar de kerk. Maar ik heb eigenlijk, ook wel om te jennen hoor, zeg ik wel, ik ben nog steeds katholiek. Waar mensen dan hun wenkbrauwen over ophalen. Maar ik zie veel in die kerk. Ik heb het laatste grote interview met Kees Frens gemaakt. Onder andere hierover. Die dat ook precies zo had. En daar veel meer van af wist dan ik. Ik vind het een mooi bouwsel, die katholieke kerk. Met ontzettend veel fouten. Maar,
je komt er graag.
Ja, ik heb er wel een band mee. En dus inderdaad ook niet de neiging om te zeggen, en nu ga ik mij bevrijden van, want ik voel me helemaal niet onderdrukt.
Maar je groeide op in Oegstgeest, wat een gereformeerd dorp is.
Nee hoor, dat was een hele grote. Jij groeide ook op in Oegstgeest, dus je weet dat de Willibrordkerk grote kerk was. Met een school ernaast en een patronaatsgebouw, waar wij in de jaren 60 nog danig wilde biedgroepen zagen. Het was. Je bent wel een stuk jonger dan ik, dus jij weet dan niet. Je kunt niet meer precies zeggen wat de katholieke slager was en wat de protestantse slager was en wat de neutrale slager was. Idem voor bakkers en groenteboer. Dat weet ik wel allemaal nog.
Dat waren allemaal traiteurs al in mijn tijd.
Ja, nee, maar goed, slagerijen los aan de kop van de Kempenaarstraat, op de hoek van de Geverstraat, waar ik tegenover geboren ben. Het is geloof ik nu een bloemenwinkel of iets in de mode. Maar daar hingen, die waren katholiek. Daar hing een foto aan de muur. Hij had 10 zonen, dus ze hadden een voetbalelftal. Daar hing een foto van dat elftal hing aan de muur. Dat was een katholieke slager. En het was gesegregeerd, zoals Nederland in die jaren was. Maar ik zou het niet een gereformeerd dorp willen noemen. En het was natuurlijk ook een raar dorp, omdat het zo tegen Leiden aan ligt. Dus altijd die invloed van de universiteit. En er wonen veel hoogleraren en ook veel oud-Indisch mensen. Dat zul je dan ook niet meer zo kennen. Dat als je de deur open doet bij sommige mensen, dat je dan een heel andere geur ruikt dan in Hollandse huizen. En dat er een worteldoek hangt met een kris erop en zo.
Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Trouwens, ja. Dat weet ik nog wel.
Heel merkwaardig dorp. Want tegelijkertijd in mijn tijd had je dus ook nog boerderijen in het dorp. Ook zelfs in onze straat.
Dat weet ik ook nog. Ja. Dat is dan wel veel later.
Aan de Terweeweg. Ja.
Dit is meteen de sfeer die in je vorige boek ook terugkomt. Dat de verdwijnende middenstand. Een soort, ja, nostalgie wil ik het niet noemen. Want dan doe ik je boek eigenlijk tekort. Maar een soort terug willen toveren van een verloren land. Van een landschap dat er niet meer is. Van een samenleving die er niet meer is.
Ja, ja, en niet omdat ik er naar terug wil. Hè. Dat nostalgie is. Weet je, het is een soort drug. In kleine doses genoten ben ik er eigenlijk wel voor. Dat mag gewoon, je mag ervan gaan.
Beetje nostalgie.
Ja, maar nostalgie vermengd met politiek in de zin van, laten we teruggaan naar vroeger, dat is een levensgevaarlijk gif. Ik heb in Dijk inderdaad. Voor een deel dat verdwijnende landschap van de kleine middenstand ook beschreven, maar ook. Ook van andere instituties. En daar zitten veel herinneringen aan Oostgeest in verwerkt. Terwijl het verder nominaal speelt in de kop van Noord-Holland.
Het gaat over een man die zijn hele leven werkt op een kantoor bij het Eikwezen. Die daar zich bezighoudt met het in stand houden van de juiste maten der dingen. Met de klok die goed loopt, met de tijd, het gewicht.
Ja.
En dat is natuurlijk meteen een prachtige metafoor voor een samenleving die geen eikpunten meer heeft.
Ja en nee, dat klopt. Maar langzamerhand in de loop van dat boek van Dijk blijken ook de herinneringen daaraan niet helemaal te kloppen. Nu ik het zeg, denk ik, dat is kennelijk toch wel een terugkerend thema bij mij.
Herinneringen die niet betrouwbaar zijn.
Ja, en blijken ook dingen die toen zekerheden waren achteraf helemaal geen zekerheden te zijn geweest. Maar het is inderdaad een boek over herinnering. En het grappige is dat het bijvoorbeeld in Duitsland veel meer als een politiek boek wordt gezien. Hè? Tegen bepaalde ontwikkelingen. Dat is helemaal mijn bedoeling niet echt geweest. Het is meer een soort weemoed over dat het er geweest is en dat het er niet meer is. En het belangrijkste wat ik wil is het vasthouden. Dan is het iets minder voor niets geweest. Al dat werken, hè, wat de meeste mensen 40, 50 jaar doen. Al die verloren gegaane dromen. En dat om de een of andere reden, ik kom helemaal niet uit een ondernemend milieu. Vind ik het extra verdrietig als iemand ooit een winkel heeft geopend en zijn naam erop heeft gezet. En dan wordt dat mislukt. En er komt niemand. Er horen klanten te komen, die komen niet meer. En de voorraden verouderen en op een gegeven moment moet die dicht. Ik kan in snikken uitbarsten als ik het zie gebeuren.
En dan ook een samenleving die, om met Fortuin te spreken, verweest is. Of op drift is ook zo'n term die mensen gebruiken. Maar dat wordt gesymboliseerd door het feit dat je door de stad loopt en eigenlijk elke 10 meter een andere tijd ziet op een klok.
Ja.
Dat er eigenlijk niemand is die de klokken nog eventjes gelijk omzetten.
Maar ja, maar het was eigenlijk een. Dit is gewoon een waarneming die je kunt doen. Ik woon in Amsterdam. Er zijn nog vrij veel openbare klokken. En bijvoorbeeld bij de overgang van de wintertijd naar de zomertijd, vice versa. Wekenlang denkt niemand van laat ik eens even zorgen dat die dingen. En ook als dat wel gebeurd is en je fietst, dan zie je dit. Geen enkele klok loopt gelijk. Het is echt een puinhoop. Maar we hebben tegenwoordig allemaal een mobiele telefoon die via is aangesloten op de atoomklok. Dus die zijn heel betrouwbaar. Dus we hebben de tijd geprivatiseerd en misschien moet dat. We hebben hem in onze zak. Misschien moet dat ook wel.
Maar het gaat maar ook over.
Eerlijk gezegd schreef ik het die ergernis die in het eerste hoofdstuk zit van Dijken, van de ik-figuur, de verteller. Over dat niemand er iets aan doet en zo. Die had ik eerst alleen maar gebruikt om hem te karakteriseren als mens. Iemand die toch best wel precies wil zijn.
En het goed wil doen.
Ja, en achteraf bleek dat veel meer te betekenen in de loop van het boek. Ik vind dat het grote verschil tussen het schrijven van een roman en korte verhalen, wat ik nu dat laatste nu voor het eerst doe. Roman is een wereld. En ik vind het fijne ervan dat je kunt beginnen en er mogen ook zijpaden in zitten die doodlopen. En ik weet ook niet hoe het afloopt. Als ik dat zou weten, zou ik niet aan dat die megaklus beginnen, want het is monnikenwerken. Niks aan het automatiseren, schrijven van een roman, hoop ik. Terwijl kort verhaal merkte ik, daarom vond ik het lastig. Ik heb hier echt zitten oefenen en experimenteren. Je moet eigenlijk vanaf de eerste zin weten wat je gaat doen, waar het op uitloopt.
Je moet heel treffzeker zijn.
En dat voelt voor mij als een soort nep. Is het dan wel echte literatuur? Of, ik zei net over twee verhalen, een beetje cabaret. Volgens mij zijn ze leuk, amusant. Maar ben ik niet de Fred Kaps van het korte verhaal dan nu even? Weet iedereen nog wie Fred Kaps is?
Maar wat een hoop twijfel, joh.
Ja.
Je bent wel de twijfelende schrijver.
Ja. Ja. Dit,
Hoe komt zo'n boek dan ooit af?
Deadlines.
Omdat gewoon iemand zegt en nu moet het af. En
nee, omdat ik maak ze ook zelf. Ik zeg gewoon, ik ga dit doen. Op een gegeven moment, de laatste twee verhalen was ik nog mee aan het worstelen. En toen zei mijn redacteur, het is best genoeg, 11. Maar dan heb ik iets van, ik heb 13 gezegd vorig jaar. Het worden er 13. Kijk, ik heb lang bij een dagblad gewerkt. Hè? En dan lever je op tijd en je levert wat je hebt afgesproken.
En
dat
is
een heel goed contragewicht tegen mijn luiheid en twijfel en inertie en moedeloosheid. Van ach, waar is het allemaal goed voor?
En kun je dan je eigen boeken wel teruglezen als je zo'n twijfelaar bent? Of zou je dan eigenlijk alsnog die pen willen pakken en het
Als ik het nu opensla, zie ik van, ik moet oppassen dat het nog wel marketingtechnisch een goed verhaal blijft. Maar als ik het nu opensla, dan dat denk ik af en toe, ah nee, dat had die zin, nee, dan had ik hier niet nog. Ik weet dat ik dat niet moet doen. En na een paar jaar vallen ze me reuze mee. Ik denk, goh, wat aardig gedaan eigenlijk. Meteen daarna de gedachte, dat zou ik nu niet meer kunnen of zo. En ik heb het ook bij vertalingen. Die klinken ineens veel beter.
Als iemand het heeft omgezet
in het Duits,
naar een andere taal.
In het Frans, taal. Of het Italiaans beheers ik niet zo, maar in het Spaans of Engels. Ja. Ja, dan klinkt het echter. Maar dan kan ik er ook minder aan doen, denk ik.
Dus, ik vind het wel interessant dat je een beetje een twijfelaar bent, omdat je, ja, dat je toch in je jonge jaren een beetje een soort gouden haantje leek. Als ik althans kijk naar wat je allemaal hebt gedaan.
Het beste is er nu wel af, zou je zeggen.
Nou, maar als je al in je twintigers voor een landelijke krant correspondent op een plek als Washington bent, dan zou je iemand verwachten die, ja, een soort gouden gebraden kip die binnenkomt.
Ik weet niet of ik met de beeldspraak veel kan. Maar nee, het heeft me best wel meegezeten. Maar dat komt omdat ik, weet je, ik zie een heleboel dingen in, zowel in de samenleving als in de literatuur als een spel. In de samenleving als een rollenspel. Je moet je rol spelen. Dan moet je goed doen. En op het moment dat je binnen de lijnen staat, geen voetbalmetaforen nu verder, maar moet je er vol voor gaan en niet denken van ja,
wat sta ik hier te doen?
Ja. Maar zodra het fluitsignaal geklonken heeft, het laatste, dan mag je toch wel zeggen, het was maar een spelletje. En wat stelt het helemaal voor? En ja, ik vind het wel een teken van beschaving in de samenleving om dat te blijven denken. En in de literatuur denk ik, ja, dat moet tobben en twijfelen zijn. Maar soms denk ik ook wel eens, was ik maar zo iemand die zichzelf de beste schrijver van Nederland vindt en dat nu eens even gaat bewijzen. Ik streef er wel naar, hoor.
Ja, er zijn al schrijvers die dat doen. Die zeggen, ik ben
ja,
de beste.
Ja, het is ook wel een trucje natuurlijk, hè?
Ja, er zijn er genoeg.
Om te roepen, ik ben de beste. Hè? Een onverbiddelijke bestseller. Jan Kramer. Dat past me helemaal niet. Ik denk dat niet en ik ga het ook niet roepen.
Maar, je hebt
maar ik ga wel zeggen dat ik A, ontzettend mijn best doe. En B, dat gelukkig ik best wel verwend ben. Dat is dan misschien met goede kritieken en zo. Maar daarvan denk ik wel, ik ken een heleboel cijfers die ik hartstikke goed vind en die ze niet hebben gekregen. En dat geeft mij in dat er ook wel iets van willekeur in zit. Van inderdaad geluk hebben.
Maar je hebt wel sympathie voor de manager in het boek Dijk.
Ik ben blij dat je dat zegt.
Daar is iemand die eigenlijk niet sympathiek is, maar die jij als schrijver toch niet in de steek laat.
Ik ben blij dat je het zegt, want ze wordt een beetje het is een zij in Dijk, hè, de roman.
Ja.
Een beetje karikaturaal beschreven. En dat vind ik dan ook, dat is dan een punt van twijfel. Denk, had ik haar niet nog iets meer. Maar kennelijk is er toch wel iets overgekomen. Ik ben natuurlijk zelf die manager ook geweest.
Maar wat je net zei, het is een rol die je moet spelen. Toen moest ik aan haar denken.
Ja, nou,
zij speelt de rol die ze moet spelen. Neemt die verantwoordelijkheid.
Ja, je moet ook niet weglopen. En soms betekent dat je iemand moet ontslaan. En
dat is toevallig de hoofdpersoon van het boek.
Nee, het is de collega van de hoofdpersoon. Ja, het is de hoofdpersoon van het boek. Het is de collega van de verteller. Behalve dat je in dat boek, in de hoofdpersoon eigenlijk nooit leert kennen. Je ziet hem alleen maar door de ogen van anderen. En de directrice die zijn afscheidstoespraak moet houden, die snapt er echt niks van. Maar die doet wel vreselijk haar best. Dus zij heeft eigenlijk ook mijn sympathie.
Want je hebt zelf ook wel eens in zo'n positie gezeten.
Zeker. En ook toespraken gehouden bij het afscheid van iemand waarvan ik dacht, wat ben ik blij dat jij weggaat. En tegelijkertijd denken, ja.
Was die speech dan ook door iemand anders geschreven?
Nee,
dat allemaal niet.
Nee, je overdrijft natuurlijk wel in zo'n boek. Nee, maar ik ken wel het personeelsdossier erbij pakken en kijken van wat heeft iemand gedaan en goh.
Zou ik daar eens voor aardigs over zeggen?
Hier is de sollicitatiebrief nog van 25 jaar geleden.
Die verantwoordelijkheid waar je het over hebt. Jij moest natuurlijk vrij jong volwassen zijn. Want je vader die was er niet en je moeder die was nog zelf aan het integreren en zich aan het emanciperen. Ja. Dus je was al vrij snel de volwassene thuis.
Ja, te snel, denk ik, achteraf. Maar, ja.
Niet echt een jeugd gehad?
Nou, dat vind ik ook weer zoiets. Jawel hoor. Maar ik was de oudste, de man in huis. Ja, dus jij moet het doen. En mijn moeder was ook wel, ze was er slecht aan toe. En vond dat met de autoriteiten corresponderen. Maar ik denk dat dit tienduizenden kinderen in Nederland op dit moment ook doen. Dus het is ook verder niks bijzonders. Ze kon niet goed Nederlands, dus dan schreef ik de belastingen of zo. En toen was ik 11.
Ja, dan was jij de verzorger van je moeder in zekere opzicht.
In zekere opzicht. En daar heb ik op een gegeven moment ook wel weer van losgemaakt.
Ik probeer hierover na te denken op de manier waarop jij dat doet. En namelijk dan te erkennen. Twijfelend en wetend dat alles een fictie is. En wetend dat je er maar iets uitkiest en daar een verhaal van maakt. En dat verhaal wordt jezelf.
Ja.
Dat er andere elementen zijn die je zou kunnen kiezen die een heel ander verhaal maken.
Dat denk ik steeds. En dat hoor je me ook wel denken af en toe. Zo is het. En niet anders. Maar soms moet je in een situatie, bijvoorbeeld als leidinggevende, moet je wel zeggen, zo is het. Alleen je moet jezelf niet te serieus blijven nemen. En naarmate je ouder wordt, wordt het ook makkelijker om jezelf niet te serieus te nemen. Maar haantjesgedrag is me niet vreemd. Dus ik heb best wel in conflicten te lang me gelijk willen hebben of zo. Maar nooit echt gedacht, oh, maar die ander, die zal ik eens eventjes, daar zal ik eens eventjes mijn hak op zetten of zo. Ik heb ook wel, dat is ongeveer het naarste wat ik ken. Mensen die genieten van het vernederen van anderen. Ik heb dat gezien in mijn werk. Ik zie het nu, voor mijn gevoel, meer in hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Op sociale media. Zelfs ook in mainstream media. Een soort verharding waarvan ik denk, kennelijk vind je het echt leuk om mensen pijn te laten voelen. Daar snap ik niets van. En niet omdat ik een moreel hoogstaander persoon ben dan de man of vrouw naast mij, maar omdat ik gewoon dat orgaan daarvoor niet heb. En het ook wel heel griezelig vind.
Je hebt je op een gegeven moment ook wel gemengd in die strijd. Het was op een zeker ogenblik alsof er iets in jou was ontwaakt. Dat vond dat je die strijd moest aanbinden.
Je refereert nu aan?
Nou ja, aan artikelen die je schreef in gezonde brieven. Maar ook het feit dat je op een zeker ogenblik op social media zelf actief werd. Als een soort.
Dit zijn twee verschillende dingen. In gezonde brieven schrijf ik volgens mij niet zoveel. Maar wel eens een opiniestuk. En vorig jaar een boekje over Geert Wilders. Wat overigens een best mild boekje was, volgens mij. Want ik probeer hem te begrijpen. Maar die sociale media, Twitter met name. Dat is voor een deel ook een verslaving. Je hebt geen volle agenda. Je moet korte verhalen schrijven. En dan zit je achter je laptop. Of met je pen in het papier. Het is potentieel een heel mooi medium. Maar ik vind dat er ook hele enge dingen op gebeuren. En ik zie wat mainstream politiek was, ook van rechtse snit of zo, zie ik zich versmelten met een soort onderwereld van vage anonieme figuren die zoveel mogelijk schade proberen aan te richten. We beleven wel heel bijzondere tijden wat dat betreft. En dat raakt me, dat houdt me bezig. Maar er zijn dus twee componenten. Dat ik dat misschien te veel doe, is een gevolg van de nieuwe functie zonder agenda en secretaresse. En dat ik het doe, heeft ermee te maken dat ik me behoorlijk zorgen maak.
En dan haal je toch bij tijd en wijde, dat schijnt niet te mogen, meteen Nazi-Duitsland erbij. Zo nu en dan.
Ik hoop dat ik dat weinig doe. Maar laat ik mijn
het is wel eens gebeurd.
Goede kennis Thierry Baudet citeren. Vergelijken is niet hetzelfde als gelijkstellen. Ik heb veel gelezen en lees veel over de jaren 20 en 30 in Duitsland. En de laatste tijd ook over de jaren 40, de tweede helft ervan. Die soort ontwrichting van het parlementaire systeem. Het in twijfel trekken, niet alleen van de opinies van je tegenstander, maar ook van alle instituties, dus van de rechterlijke macht, de elite, whoever that may be. De bankiers, waar ik niks mee heb, maar ze vielen toen samen met Joden. En tegenwoordig zie ik allemaal obscure, en eigenlijk helemaal niet zo obscure meningen die erop neerkomen dat alles wat slecht is, is links. Dus bankiers zijn links. En mensen die naar het concertgebouw zijn, links. En mensen die in de grachtengordel wonen, zijn links. Heel curieus. Volgens mij wonen in de grachtengordel helemaal hele rijke mensen. En brievenbusmaatschappijen en advocatenkantoren. En het concertgebouw, dat is niet te betalen. En bankiers, meestal zijn ze toch ook niet zo heel links. Dus er wordt ontzettend balletje met begrippen gespeeld. En het komt erop neer dat je eigenlijk niet meer met mensen in gesprek kunt.
Want iemand is al op voorhand verdacht, want gelabeld. En dus daar hoef je verder niet op zijn argumenten in te gaan.
En daarbij wordt ook met taal worden rare spelletjes gespeeld.
Maar dat is over en weer. Je mag doet niet het ook bij rechts, volgens mij.
Ja, maar ik kwalificeer mezelf niet als links. Dat doen anderen.
Ja, maar heeft het iets met je moeder te maken, vroeg ik me af. Je moeder gekomen uit Duitsland en jij geboren in de jaren 50, die heeft het allemaal uit eerste hand meegemaakt.
Ja, en ik heb ook wel een beetje onderzocht hoe de geschiedenis van die familie is geweest. Behoorlijk tragisch. Die heeft een tik van meegemaakt, gekregen. Die heeft lijken geborgen als meisje van 19 of 20. Maar ja, de belangstelling daarvoor heeft ermee te maken. De kennis van die periode heeft er zeker ook mee te maken. Ik bedoel, je komt op dat spoor. Maar mijn onrust, onbehagen, is nog te zwak uitgedrukt met wat er nu in Nederland gebeurt, heeft daar niet zoveel mee te maken. Dat heeft echt met Nederland te maken.
Met wat jij ziet gebeuren, het land dat jij ziet veranderen. De sfeer die jij ziet. Ja. Maar als je erin mengt, dan heb je weer een dag geen kort verhaal af. Dat is de andere paradox. Dan heb je
een kort verhaal in één dag.
Dan heb je een discussie gevoerd met.
Dus daarom zei ik dat met nou, we gaan geen namen noemen. Met iemand die mijn versmerige landverrader uitmaakt of zo. En dan vraag ik beleefd, hoe bedoelt u dat? En dan hebben we het nog over de milde verwijten.
Ja, en weer een dag niet geschreven. Dit is misschien ook iets om je voor af te sluiten.
Je was bezig mij hier heel gelukkig weg te laten gaan. Hè?
Ja, dat kan nog.
Pak hem weer terug.
Er is nog tijd. Je boeken zitten vol nostalgie, die je geen nostalgie moet noemen, maar een soort toch tot leven wekken van een verleden dat er niet meer is. Het gaat over herinneringen die onbetrouwbaar zijn. En er zit altijd empathie in. Een belangrijk thema in jouw werk is toch altijd een soort invoelendheid over iemands lot.
Ja, maar ik. Ja, het kost mij denk ik niet zo heel veel moeite om mij in iemand anders te verplaatsen. We hadden het net over dat je wel ergens anders zou willen wonen. Maar dat komt neer op eigenlijk iemand anders willen zijn. En ik kijk altijd naar mensen met hoe zou het zijn als ik jou was. Dat gaat nogal vanzelf, hoor.
Omdat je twijfelt aan jezelf, kan je ook makkelijk denken hoe het zou zijn om niet jezelf te zijn.
Ja, nog een keer. Ik weet niet of dat nou precies een kausaal verband is, hoor. Dat het een naar het ander vloeit. Maar Ik kan alleen maar zeggen, ik ben daar wel altijd mee bezig. Hoe zien de dingen eruit voor iemand die iemand anders is en anders kijkt en ergens anders vandaan komt en uiteindelijk. Het is niet empathie, het is zelfs ook mededogen. We hadden het net over dat ik best vroeger wel eens wat conflict heb uitgevochten, maar dan altijd ook weer dacht, het lukt mij eigenlijk niet om dat vol te houden. Om mensen naar of vervelend te blijven vinden. Ik denk altijd, maar je komt ook ergens vandaan. Je hebt ook je best gedaan. En je hebt tegengezeten of meegezeten. En ik heb eigenlijk niet zo'n oordeel over mensen. Wel over hun opvattingen soms. En over wat ze doen, maar niet over die mensen zelf.
Dat is verklaarbaar. Dat heeft een reden. Die zijn er ook maar in terecht.
Of het is onverklaarbaar. En wie ben ik dan om er een heftig oordeel over uit te spreken? Ik bedoel, ik heb ook de heilige overtuiging dat als je sommige van die anoniempjes op Twitter of Geen Stijl of whatever, als ze tegenover je zitten, dan gaan we gewoon een normaal gesprek hebben.
Ze zijn vast hele lieve jongens uiteindelijk.
Ja, maar je moet geen antisemitische teksten publiceren, vind ik. En daar draait mijn maag van om. Nu heb ik het over Geen Stijl. En toch denk ik, ik zou best wel met ze in het café willen zitten.
Je hebt ook oorlogen verslagen. Hoe is het dan als je daar bent? Is het dan een rol die je op je neemt? Van, ik ben aan het werk, ik moet het doen, ik moet zorgen dat het stuk af is.
Ik wil mij niet zelf als oorlogsverslaggever opvoeren. Er zijn ook mensen die daar een beroep van maken. Ben ik niet. Ik ben wel daar dat soort mensen tegengekomen. Het langste conflict dat ik heb meegemaakt was een aantal maanden in het Midden-Oosten tijdens de Eerste Golfoorlog. En dat was, ik had toen nog geen kinderen, dus ik wou er ook wel echt naartoe. Mijn moeder werd er helemaal gek van. Het was vrij saai eigenlijk.
Er gebeurde niet zoveel.
De oorlog is veel wachten, heb ik toen ontdekt. En ik vond het moeilijk werk in het Midden-Oosten. Ik ben het hele rijtje af geweest. Saudi-Arabië, Jordanië, Syrië, Irak uiteraard, toen het opeens mocht. Hele ingewikkelde conflicten. Het was een hele bijzondere ervaring. Het heeft me doen realiseren hoe ingewikkeld daar dingen liggen. En wat een aantal van de omstandigheden zijn die daartoe leiden. Ik besef dat ik me heel abstract uitdruk nu. Des te meer reden om die conflicten niet naar Nederland te importeren.
Want dat is een zorg die je oprecht
hebt. Dat zijn we wel aan het doen.
Dat denk je echt?
Ja.
Dat wij hier een soort Libanese burgeroorlog zullen.
Nee, dat geloof ik dus weer niet. Mensen die zeggen het wordt burgeroorlog of revolte of wat voor onzin. Maar er wordt wel gestookt die richting op. En opeens, ik ben dus uit de tijd dat wij achter Israël staan. Sta ik nog steeds achter. Maar af en toe hoor ik dat ik een Hezbollah-aanhanger ben. Ik laat mij nooit uit over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dus ik snap niet waar het vandaan komt, behalve uit de neiging om mensen in goed en fout te verdelen en in links en rechts enzovoort.
Maar is het,
dus,
nou,
en dat is volgens de Midden-Oosterse doctrine, de vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Maar je hebt maar één inktpatroon nodig om het hele aquarium zwart te maken. Met andere woorden, misschien zijn het maar een paar mensen die heel luidruchtig een beetje debat lopen te vergallen, maar is het verder een vrij aangeharkt landje?
Dat denk ik, dat laatste. We zien, maar het is bijna ook een mainstream mediawijsheid dat de Nederlanders genoeg hebben van de Europese Unie. Als je het gaat enquêteren, blijkt dat ze er alsmaar meer voor zijn.
En als je enquêteert, is iedereen ook dolgelukkig en dik tevreden.
Maar je ziet hier dus iets uit de jaren 20 terugkomen, wat lange tijd taboe was, het begrip volk. Het volk betekent niet de meerderheid van de bevolking. Het is een soort groep, zo'n 20% van de bevolking. Die zogenaamd het authentieke vertegenwoordigt. Iets mystieks. Geworteld in de grond, al generaties hier. De normale burger, volgens Buma. Ik ken geen normale burgers. Ik ken alleen maar burgers. En je ziet dat langzamerhand ook heel normaal wordt in het debat om die termen te hanteren. Je ziet het op de opiniepagina van de Volkskrant. Ja, dan schuift dus het hele kader van debat naar rechts op. En met inbegrip van termen die waarvan ik hoopte dat ze verdwenen waren. De volkswil. Ja, sorry, we moeten toch...
De volkswil,
manifeste bestemming of zo straks.
Of dat iedereen die drie lettergrepen ongeschonden zijn bek uit krijgt meteen elite is.
Bijvoorbeeld, ja.
Laat het over leuke dingen hebben. Want je wil met een vrolijk gevoel het pand verlaten. En nou heb ik me een beetje medeplichtig gemaakt aan deze missie. Ja. Om jou blij hieruit te krijgen.
Ik manipuleer ook wel soms mensen.
Spanje was lange tijd je favoriete land. Je hebt in de VS gewoond en nu woon je in Duitsland. Je zei dus altijd te verlangen voor mij om even weg te zijn. Om even elders te komen. En daar te voelen wie ik nog meer zou kunnen zijn. Om eigenlijk meerdere levens te leiden.
Ja. En ik koos er maar één, zei Noordboom daarachteraan. Ja. Wat tegelijkertijd ook wel een soort... verval ik zelf niet termen... op een soort gevoel van ontworteldheid duidt... je ook niet helemaal in Nederland thuis voelen. Maar ik... de positieve kant daarvan is... ik geloof dat... ik geloof niet zo in een vaste identiteit. Ik denk dat dat iets vloeibaars is. Iets wat ook verandert in de tijd en in de ruimte. Dus als je ergens anders naartoe gaat... ben je ook een beetje iets anders. Iemand anders. En dat is...
Waar het boek ook over gaat.
Waar ook het ontbijtbuffet over gaat. En dat is niet altijd aangenaam dan in deze verhalenbundel. Maar ik denk dat zowel voor staten als voor mensen... het federatieve verband het meest beschaafde is. Dingen kunnen naast elkaar bestaan... zonder dat ze meteen tot oorlog hoeven te leiden. En dat kan ook in je eigen zelf per se willen weten... wie ik ben op grond van mijn afkomst of van mijn huidskleur... of van mijn... ja, dat vind ik geen nastrevenswaardig iets. Heb je weer zoiets? Ik ben zogenaamd links, dus ik zal mij wel met identity politics vereenzelvigen. Not, in tegendeel.
Maar je zegt eigenlijk, je hoeft niet te weten wie je bent. Je hoeft niet die zoektocht te hebben. Je hoeft het niet helemaal vast te leggen.
Het is wel interessant om dat soort dingen te onderzoeken. Ik doe het ook. Ik kijk naar de geschiedenis van mijn familie en denk... goh, interessant. In iedere generatie... want mijn grootvader, die was geen Duitser, die kwam uit Polen... dus mijn moeder was ook geen echte Duitse. Dat is interessant. En je moet dat ook, als het je echt interesseert... moet je het fanatiek doen en met overgave. Maar je moet het tegelijkertijd niet serieus nemen. Oh, ik weet nu wie ik ben, want ik heb het opgezocht. In een stamboom. Doe niet zo raar.
Je hebt wel een tatoeage.
En je bent over 10 jaar... Wat heb ik?
Een tatoeage.
Wat is het verband?
Nou, dat is vaak wat mensen doen om iets vast te leggen bij zichzelf. Van nu weet ik hoe het zit, hier is mijn krabbeltje.
Het was een huwelijksaanzoek.
Het is gewoon de ring, eigenlijk.
Nee, die heb ik ook. Nee, ik ben eigenlijk tegen tatoeages. Ik ben niet zo heel veel... En overigens, in Berlijn zie je bijna geen mensen zonder. Of ik verkeerde kringen. Maar ik ben er tegen, dat weten mijn kinderen ook. Dus die waren stom verbaasd. Maar mijn vrouw wist het ook, mijn huidige vrouw. En ik dacht, ik ga dit gewoon doen. En ik eens kijken of ze echt zo reageert als ik denk dat ze doet. En jou hoor, tranen met tuiten.
Want je hebt haar naam laten tatoeëren ook nog.
Alleen maar een A. De eerste letter van haar naam.
Dus je volgende vriendin moet met een A beginnen, echt, wie het
ja,
ook wordt.
Ja, ja, het is, ze heet Antoinette, maar ik kan er nog...
Je kan ook nog een Andrea, maken, een Annette of een Ankie.
Maar het was niet om veilig te zijn. Het was echt wel even een klein statement. Ik ben niet van plan om...
Ik vind het heel romantisch dat je dat doet.
Maar ik ben ook best wel romantisch.
Ik vind het echt hoog romantisch. Om
deze...
Zo iemand van wie je het niet verwacht, die dan ineens een...
Ja, maar alleen daarom heb ik het gedaan. Want ik bedoel, als ik naar de sportschool ga in Berlijn... dat is iedereen geheel volgekliederd. En dan betekent het niks. Maar als je het eigenlijk vindt dat het niet moet... dan betekent het wel iets. Dat was de gedachte daarachter. Had zij ook door.
In je boek ligt iemand met een nieuwe liefde op het strand. En ze, ja, het is mooi en het is vrolijk. En ze hebben het naar hun zin. En ze komen een bekende tegen van het schoolplein.
Uh-huh.
En zij doet of ze slaapt. En hij wil zo snel mogelijk daar vanaf. Oh, jou hier tegenkomen en net op vakantie. Wat een verschrikking. En zij ziet dat eigenlijk als verraad.
Uh-huh.
Je wil hier toch niet met mij gezien worden. Dus het is toch niet de liefde die het zou moeten zijn. Want ik hoor er toch niet echt bij in jouw leven. Zo'n heel klein moment wat je dan omschrijft. Dat vind ik echt goud.
Dank je.
Want dat is volgens mij precies hoe die dingen gaan. Zo'n heel klein moment waar eigenlijk alles in zit. Dat iedereen precies weet hoe alles in elkaar steekt.
Ja, en het dan toch liefst weer op losse schroeven zet daarna. Want volgens mij in dat verhaal staat niet vast dat het slecht afloopt met die twee.
Nee, dat laat je gelukkig open.
Ja. Ja, klopt.
Dat autobiografisch schrijven.
Ik zit me even tegen. Dit komt uit Strand. En Strand is een collagevertelling van iemand die aan het eind van zijn leven terugkijkt. En langzamerhand ga je denken, heeft hij het allemaal nog helemaal op een rijtje? Maar één ding weet hij wel zeker, dat hij heel vaak aan stranden is geweest en daar gelukkige momenten heeft meegemaakt. Dat is een
als verhaal, jongetje, waar ook als jonge man.
Met zijn moeder en als jonge man, met zijn tweede vrouw, met zijn. Ik heb, als gezegd, in allerlei stijlen, zelfs in de. En toonsoorten, zelfs in de gevreesde tweede persoon geschreven, in de jij-vorm. Dat is dat. En dit is een collage waarin tijd en ruimte helemaal door elkaar lopen. De ruimte is steeds het strand en dat komt terug.
Ook weer de jaren 60 die erin langskomen.
Ja, maar ook de jaren 80 en 90 nog wel.
Dat autobiografisch schrijven, dat is volgens mij een soort opening naar iets nieuws. Wat je in dat ene verhaal doet.
Er zit in bijna ieder verhaal wel iets autobiografisch.
Verwerkt,
soms iets biografisch van iemand anders. Een verhaal wat iemand me verteld heeft. Maar ik heb niet de neiging om al te autobiografisch te schrijven, hoor. Ga maar na als je die romans ziet. Ik bedoel, de ene speelt. Ik probeer juist vaak een echte andere wereld. Hè. Over het water is speelt in de jaren 20 en 30. In een milieu waar ik echt niet gekend heb. Een rivierenbuurt, een arme jongen. Het Hart van Glas daarna speelt in de wereld van de onroerend goed. Dijk is het eikwezen in de jaren 60. Dat heb ik ook niet meegemaakt.
Nee, maar ik heb het over de toekomst. Of dat eigenlijk is dit wat je nu zou willen doen. Schrijven over je eigen leven, rechtstreeks.
Ik zou dat wel doen, maar dan zou ik er niet roman op zetten. En waar ik mee bezig ben, zijn eigenlijk twee dingen nu. Ik ga er niet te veel over zeggen. Eén is een roman, maar voor een deel is die geschreven door de ogen van een aanvankelijk 9-jarig meisje. Nou, ik ben nooit een 9-jarig meisje geweest. En ik heb ook wel erg het gevoel dat ik, maar daar ben ik nog niet helemaal uit, dat ik iets non-fictie-achtigs zou moeten doen met die onvrede die ik nu op Twitter uit. Waarvan ik ook zelf ook denk, ja.
Weer een tweetje. Wat heb ik nou weer gedaan?
Wat heb ik nu toegevoegd aan de samenleving? Ja, met een boek ook niet veel, ben ik bang. Maar dat, de kans is iets groter.
Misschien een beetje waar als je echt meent wat je zegt met die vergelijking, waar over het water over gaat. Iemand die juist het tegenovergestelde doet. Die bezig is met zijn sport, met het roeien. En die eigenlijk het grote gevaar, het zijn de jaren 30, niet ziet naderen. En zich achteraf afvraagt, waar was ik eigenlijk? Waarom heb ik dit niet gezien? Waarom heb ik me niet bezig gehouden met het geheel? Waarom was ik alleen maar met dat peddelen bezig?
Je mag roeien nooit peddelen noemen, Pieter. Ja, en dat vind ik dus in die zin is het een politiek incorrect boek. Ik vind dat een zeer verdedigbaar iets. Dat je je niet met politiek bezighoudt, maar met iets wat voor jou heel belangrijk is, in dit geval sport. Omdat je daar heel erg gelukkig van wordt. Mijn idee in het algemeen is, wat je ook doet, als je het met inzet doet, dan wordt het vanzelf de moeite waard. Ik bedoel, op zichzelf is niks de moeite waard. Dat iemand alleen maar aan roeien denkt, terwijl de wereldoorlog zijn slagschaduw al over Amsterdam en de rest van Europa legt, vind ik een heel verdedigbare keuze.
Vind ik ook. Ik denk dat de meeste mensen dat ook doen.
Dat betoogt eigenlijk dat boek ook.
Alleen jou lukt het op dit moment niet om je buiten het gevoel van de wereld te houden.
Nee. Maar ik ben ook niet zo iemand als de hoofdpersoon in Over het Water. Ik ben minder naïef. Ik zou best soms wel eens naïver willen zijn. En dit houdt me bezig. Hier lig ik van wakker.
Over het Water werd een internationaal succes. Dat boek is nog steeds eigenlijk wel levend. Er verschijnen af en toe volgens mij nog steeds vertalingen. Of het duikt weer ergens op.
In dit najaar verschijnt de jubileumeditie. 20 jaar over het water.
En een
heel mooi uitgevoerd.
Een verfilming is ook nog sprake van?
Dat weet ik niet. Er is een ik wil dit een beetje downplayen. Ik heb vrij veel geld gekregen van een Amerikaanse producent voor de scenario-rechten. En dat heb ik glimlachend aanvaard. Maar ik ken die wereld wel een beetje. Het kan ook een text write-off zijn. Hè? Dat het er nooit komt. Misschien hoor ik er nooit meer wat van. Misschien wordt er toch nog ergens aan in Californië iets gemaakt. Maar ik weet dan helemaal niet hoe dat zou zijn. Het houdt me totaal niet bezig.
Wat heerlijk. En dan Dijk is wel net ook vertaald naar het Frans en Duits.
En Hebreeuws.
Hebreeuws.
En Italiaans in het najaar. De Engelse vertaling komt er ook wel, denk ik.
En het nieuwe boek is er leuk voor op het strand om te lezen dat iemand anders een nog moeizamer vakantie heeft dan uzelf. Ontbijtbuffet van Hans Maarten van den Brink. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En veel plezier. Ga je nog op vakantie ook trouwens?
Nee.
Nee, gewoon lekker blijven in Berlijn waar je nu woont.
Nee, ik ga
nu woont.
Ik heb een hutje in Frankrijk. En daar ga ik in juli en augustus zitten om te proberen niet te twitteren, maar te schrijven. En dan ga ik heerlijk terug naar Berlijn. En dan heb ik ook bedacht wat ik in het najaar ga doen.
Ik wens je veel succes. Dank je wel dat je